We gaan lezen uit 2 Petrus. En dat doet mij vreugd, want ja, elk gedeelte uit de Bijbel is fantastisch. Maar 2 Petrus heeft heel erg duidelijk betrekking op de tijd van afval. Ja? Word je weer gebeld?
Ja.
Jongen, een belangrijke man. deze brief heeft dus betrekking op onze tijd, de tijd van afval, de tijd van misleiding, van verwarring in de christenheid. En het is soms ten hemel schrijnend wat er gebeurt. Afgelopen week was ik met vrienden bezig in Leviticus 6. En het heeft mij ook weer bijzonder aangeraakt hoe daar de priester het zondoffer moest eten. En daarbij is niet alleen een prachtig beeld geschetst van de Heer Jezus, maar ook van elke gelovige die de zonde in de gemeente, de zonden in de christenheid eigenlijk ter harte neemt en daarvoor belijdenis doet, zoals Daniel dat doet en Nehemia, maar ook Paulus die aan Korintië schrijft en eigenlijk met pijn in het hart als een priester het zondoffer eet, dus zich vereenzelvigt met de oneer die aan de Heer Jezus gedaan wordt in de gemeente van Korinthe. En dat is eigenlijk ook onze taak, dat we niet afgeven op de christenheid en het is allemaal zo slecht en verschrikkelijk, maar dat het ons ook echt wat doet. En dat we ook als een priester in het heiligdom belijdenis doen van schuld die wij collectief met z'n allen dragen. En dat is een prachtig beeld, want er staat dan ook in het stukje van Leviticus, het is het allerheiligst. En hij doet dat ook op een heilige plaats, namelijk in het aangezicht van de Heer. En dat heeft me heel erg aangeraakt, omdat ik soms merk dat mensen heel makkelijk allerlei misstanden aan het licht brengen, maar dat is niet onze taak. Eigenlijk moeten we dat belijden voor de Heer, zoals Daniel dat zo schitterend doet in Daniel 9. Wij hebben gezondigd, wij hebben niet naar uw stem geluisterd, wij hebben de profeten genegeerd, wij dit, wij dat. En dat brengt ook dat de Heere God hem dan een openbaring geeft in Daniel, over de toekomst van zijn volk. En hij is dan echt de enige in de ballingschap die diepere inzichten krijgt in Gods plan met deze wereld. In dat geval met zijn volk. En dat is ook 2 Petrus. 2 Petrus geeft ons ook inzicht in het einddoel van God. Terwijl we nu als gelovigen zuchten onder de valse leraars en de spotters die er zijn. En daar gaan we nu ook van lezen. Dus in de eerste 11 versen van de tweede brief. En ik dacht eerst, nou, 11 versen is misschien een beetje weinig voor een avond, maar uiteindelijk blijkt dat toch enorm rijk te zijn. Laten we het eerst met elkaar lezen en dan daarna proberen daar iets van te snappen. Nou, Simon Petrus, zo begint het. Slaaf en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem, die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd. Waardoor hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. Voegt om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de volharding, en bij de volharding de godsvrucht, en bij de godsvrucht de broederliefde, en bij de broederliefde de liefde. Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Want Hij, bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig en is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, worden verleend. Tot zover de lezing uit Gods woord, ja. De apostel Petrus, de schrijver van deze brief en ook van de eerste brief, die is door de Heer Jezus aangesteld in Johannes 21, lezen we dat, om de schapen te weiden en te hoeden. Weiden betekent ze brengen bij het juiste voedsel. En dat is de kennis van de goddelijke persoon en de zegeningen die ons door hen zijn gegeven. Maar het hoeden is ook het bewaken van de kudde. Zoals Paulus in Handelingen 20 tegen de oudsten in Efeze zegt, hoed de kudde van God. Past op uzelf en op de kudde. Dus hoeden heeft ook te maken met het beschermen tegen de wrede wolven die er vandaag de dag zijn. En die wrede wolven die zijn in 2 Petrus de valse leraars en de spotters. Daar gaan we zo nog even naar kijken. In de eerste brief heeft Petrus de kudde gehoed en gewijd door ze te leren, en dat geldt ook voor ons, dat lijden in deze wereld ons niet moet ontmoedigen. Want alles wat ons overkomt is nodig of zo nodig om ons geloof dat kostbaarder is dan goud door het vuur te beproeven. En laat de Satan daarom jou niet verslinden. Want het zou tot ontmoediging kunnen leiden als je te maken hebt met allerlei tegenslagen en allerlei moeilijke zaken in het leven. Ja? Petrus zegt in de eerste brief, hebben we gezien, hè? God zorgt voor u. Ook al zie je dat niet altijd, het geloof richt het oog op de God die zorgt. En dat is voor heel veel gelovigen, voor allemaal eigenlijk wel een strijd. Als het goed gaat en fijn is, dan kunnen we de Heer loven. Maar als het moeilijk is, dan zeker de Joodse lezers die gewend waren aan zegeningen die ogenblikkelijk op aarde zichtbaar waren in het Oude Testament, ja, was dat een hele moeilijke boodschap. Mm. En Petrus wijst hen dan ook op twee dingen. Eerst, je verheugt je en verblijft je in de Heer Jezus. Dat is hoofdstuk 1 vers 8. En het tweede is, wacht jou een erfenis in de hemelen. Een doel, een einddoel. En dat einddoel zal zijn als het lijden voorbij is en wij ook de eer en de lof aan hem zullen geven als wij het geloof behouden hebben. Nou, de tweede brief is ook geschreven met het oog op een gevaar. En dat gevaar in de tweede brief is het gevaar van valse leraars en van spotters. Dus in de eerste brief is het gevaar vooral het lijden dat ons overkomt op allerlei manieren. En om dan te zeggen, nou, ik stop ermee, ik geef het op, ik zie God niet die voor mij zorgt. Het gevaar in de tweede brief is, kijk maar even mee in hoofdstuk 2 vers 1. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, dus Israël, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen. Dus dat is een groot gevaar. Valse profeten zijn uitgegaan in de wereld, maar valse leraars zijn onder ons. Onder ons. En in hoofdstuk 3 lees je over nog een gevaar, hoofdstuk 3 vers 3. En dat gaat dan over spotters. Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Dus, valse leraars en spotters. Nou, de grote gevaren die daarvan uitgaan, is dat wij worden misleid door valse leraars en onze ogen daardoor gericht houden op het hier en het nu. Maar de ware herders van de gemeente, zoals Petrus dat is, die richten onze ogen op boven en straks. Op onze roeping, op onze hemelse roeping. Ja? En in de eerste brief zegt Petrus eigenlijk, God regeert over de gelovigen. En in de tweede brief is, hij zal ook regeren over de ongelovigen. Hij zal uiteindelijk oordeel brengen over die valse leraars en over die spotters. Maar hou vast, hou vol, want wat is onze redding te midden van dat vreselijke verval? Nou, dat is een leven van Gods vrucht in de kennis van goddelijke personen. Het is een actieve houding. En Petrus is dus iemand die niet zoals Johannes heel praktisch is. Hij heeft het ook in het stukje wat we zo gaan lezen over de praktische kant van het leven met Christus. Terwijl Johannes in de eerste brief van Johannes vooral het over waarheid heeft en over leugen. En het leven is geopenbaard en wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het zijn allemaal feiten. Terwijl Petrus meer de nadruk legt op het doen. Hij was ook een doener. En Johannes was veel meer een denker. Dus de bediening die bij Petrus past, is veel meer op zijn karakter gericht. En dat geldt ook voor mij en voor alle andere Bijbelleraren. Sommigen zijn wat herderlijker ingesteld. Dus die zouden veel meer spreken over zorg. Anderen zijn meer praktisch ingesteld. Dus dat past ook helemaal bij een persoon. Ja? Nou, wat doet Petrus? Hij wijst op hoofdstuk 1 onze wandel. Dat gaan we zo zien. Die heeft 7 kenmerken. Die volgen op dat geloof. En als al die 7 aanwezig zijn bij ons, bewaart ons dat voor struikelen. Struikelen in de zin van onder het gehoor en het beslag komen van valse leraars. En valse leraars, nogmaals, dat zijn mensen die de geest van God niet hebben, maar die ons willen leiden in gebieden die niets te maken hebben met de Heer Jezus, maar met de buik, dat wat ons zelf dient. Ja.
Altijd zo, als we de geest niet hebben.
Ja, zeker. Je hebt vrede wolven. En je hebt ook nog mannen die verdraaide dingen zeggen.
Die hebben allemaal de geest niet.
Nee, de vrede wolven, dat zijn mensen die de geest niet hebben.
Ja.
En de mannen die verdraaide dingen zeggen, dat is de tweede categorie in Handelingen 20, dat kunnen best christenen zijn.
Ja.
Maar de valse leraars, dat zijn per definitie mensen die tot het verderf zijn toebereid. Dat zie je ook in hoofdstuk 2 van Petrus, 2 Petrus. Maar we moeten nooit proberen, denk ik, om dat soort personen te duiden in de zin van zijn ze christen of niet. Wat wij, onze verantwoordelijkheid is hun leer toetsen en ons even afkeren.
Ja.
En God dealt wel met hun behoudenis, ja of nee. Dat is niet mijn zaak, snap je? Okay. Ik heb nou de laatste tijd ook te maken met zo'n situatie waarbij een man, ontzettend aardige man, heel veel kennis van de Bijbel, maar een valse leraar is. En ik heb de oudste gewaarschuwd, maar er wordt gewoon niet naar geluisterd. We moeten het niet moeilijk doen. Maar hij ontkent openlijk de godheid van de Heer en de drie-eenheid. Dat het een uitvinding is van, ik ken het bekende verhaaltje wel, van de Romeinen en zo. En dat er geen één tekst in de schrift is die de drie-eenheid ondersteunt. Nou ja, zo ken ik er nog wel een paar. En wat ik ook heel ernstig vind is dat hij zegt dat de Heer Jezus had kunnen zondigen. Ja, hij had een menselijke wil, dus hij had kunnen zondigen. Hij deed het niet, maar het had gekund. Nou, dat soort dingen. Dus dat zijn valse leraars. En Petrus die wijst ons op de praktijk van het geloofsleven, maar ook in hoofdstuk 1 op het profetische woord. Want wij weten waar het op eindigt en waar het op uitloopt. En om als gelovige je ogen te richten op die twee dingen, de kennis van de Heer Jezus en het einddoel, dat is niet zo makkelijk. Maar als je dat eenmaal wel helder hebt, wat er ook gebeurt in de christenheid, we kunnen erover klagen en het is ook verschrikkelijk. En we kunnen dat ook voor de Heere God brengen in belijdenis, maar hij zal tot zijn doel komen. Want we hebben het profetische woord, des te vaster, en u doet er goed aan, om daarop acht te geven als op een lamp die schijnt op een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in je hart. Schitterend. Nou, dat niet alleen, maar God zal ook, in hoofdstuk 3, kunnen we er heel even naartoe. Hij zal ook in die dag het kwaad, wat hoeven wij dus niet te bestrijden. Onze redding ligt niet in het bestrijden van alle kwaad. Maar het verkondigen van de waarheid. Daarbij is het soms nodig om het kwaad te ontmaskeren en te zeggen, nou, deze leer klopt niet, want, maar ik hoef niet tegen al die mensen te gaan strijden. Nee, want dan zegt 2 Petrus 3, even zien, vers 7, maar de tegenwoordige hemelen en aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Vers 11, daar dit dus alles vergaat, hoe behoort u te zijn een heilige wandel in Gods vrucht? Zie? En dat is soms best lastig. Maar dat is onze focus. Dat is onze hoop. Wij gaan nu zien straks dat de kennis van de Heer Jezus onze kracht is en de hoop die we hebben onze rust. Ja? Nou, dan beginnen we met vers 1. En ik zei het net al, van er zitten zo ontzettend veel mooie dingen in dit stukje, dat ik kan me voorstellen dat het je straks een beetje gaat duizelen. Ik ben er natuurlijk een beetje bekend mee, ik heb het vandaag helemaal voorbereid, maar ik heb het ook opgeschreven in jullie samenvatting. En ga dat nou eens even rustig overdenken, is mijn advies, want dit is zo rijk. Nou, het begint al bijvoorbeeld met Simon Petrus. Nou, in de eerste brief staat niet Simon Petrus. Maar er staat gewoon Petrus.
Ik had het al.
Nou, als je... Wat zei je?
Door een ander geschreven.
Nee.
Nee, door opgeschreven. Vandaar dat de tekst anders is.
Oh ja?
Dat idee had ik. Dat...
Welke is door iemand anders opgeschreven?
Ja, die laat ik even los. Maar okay. Er is er eentje die heeft er net een andere taal gebruikt. Waardoor mensen gaan zitten dindammen. Van maar het komt gewoon omdat hij het opgeschreven heeft. En
het zou heel goed kunnen.
Hij zelf opgeschreven heeft.
Ja, maar dit is dus het gebied van de theologie. Hè? Ja. Dit is allemaal ook van Jesaja. Is toch een pseudo-Jesaja. Dat boeit me allemaal niet zo.
Maar daarom worden deze boeken aangevallen. Petrus, ja. Daniel, omdat ze gaan over profetie. Het zijn zeer belangrijke hoofdstukken in de Bijbel.
Ja. Maar waarom staat hier nou Simon Petrus? Omdat, kijk, Simon is de naam die hij gekregen heeft van zijn moeder, van zijn aardse moeder en vader.
Ja.
En Petrus is de naam die hij gekregen heeft van de Heer Jezus. Maar als je ouder wordt, als je langer met de Heer wandelt... En Petrus stond hier aan het einde van zijn leven. Dan ga je meer waarderen wat je was. Ik bedoel, waar je uitgeroepen bent. Laat ik het even zo zeggen. Je gaat niet waarderen wat je was. Maar het oude, waaruit je geroepen bent, wordt steeds bijzonderder. Van ik was Simon, maar ik ben nu Petrus. En die Simon die zit nog steeds een beetje af en toe in mij. Dat word je ook meer bewust als je ouder wordt. Als je jong bent, pas bekeerd, mag je ook geen oudste zijn. Want dan ben je opgeblazen. Je denkt dat je alles weet en zo. Maar als je ouder wordt, dan ga je ontdekken van dat vlees. Dat is nog steeds aanwezig in mij. Ik ben eigenlijk nog heel zwak. En als je zwak bent, ben je sterk.
Ik dacht, dat ben ik wel allemaal achternaam, hè? Simon Petrus.
Ja, nee.
Klopt dat dan niet, Petrus? Simon.
Hij is van Petrus.
De naam van Simon. Even kijken. Ja, dat moet, heb je goed gezien, ja. Dus er staat onder vers 1, staat, hij noemt hier ook zijn oorspronkelijke naam, die hem door zijn ouders is gegeven, de naam van Petrus, maar dat moet zijn de naam van Simon. Als de oude mens, heb jij goed ontdekt. Maar Petrus betekent steen. Ik heb Johannes 1 even ondergezet. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona. Dus een afstammeling van een aardse vader. Jij zult Kefas heten, wat vertaald wordt steen. Dus je was de zoon van, nou noem je eigen vader maar, maar je wordt een levende steen in het gebouw van God. Mm-hmm. Nou, als je ouder wordt, ik vind het zo mooi, dan word je daar meer bewust van. Je wordt meer dankbaar, maar je gaat ook meer zien hoe de macht en de kracht van het vlees eigenlijk nog steeds werkzaam is. Ik bedoel niet dat je dan zondigt, veel meer zondigt als je ouder bent, dat niet. Maar je krijgt er een steeds groter besef van. Ik hoop dat je dat zelf ook een beetje kent. Dus ga je minder oordelend en veroordelend en hard zijn naar anderen. Want je weet, je kent jezelf steeds meer. Als je ouder wordt, ken je steeds meer jezelf, denk ik. Hoop ik. Dus je wordt eigenlijk liefdevoller en milder. En als je pas bekeerd bent, toen ik net tot geloof kwam, toen liet ik me dopen en al, en mijn ouders die vonden het maar niks. En ik ging tekeer, jongen, daar, tegen mijn ouders. Als je er nu aan terug, dan denk je, jongen. Dat is niet geestelijk, maar het was hard en veroordelend. En heb ik ook tegen ze gezegd later, dat me dat wel spijt. Want ze hebben dat uit een goed geweten gedaan, de kinderdoop. En ik brandde dat tot op de bodem af. He? Nou, dat is niet handig.
Want daarmee, niet zo tactisch. Hoor.
Niet handig, niet tactisch. Je verliest daarmee ook een stukje respect. En een stukje natuurlijk getuigenis voor de Heer Jezus. Goed, dan staat er slaaf. Hij zegt niet Simon Petrus apostel. Eerst slaaf en dan apostel. Apostel is zijn bediening. Maar het begint altijd met slaaf van de Heer Jezus. En als je een slaaf bent van de Heer Jezus, dan is je bediening ook door de geest geleid. Anders word je hoogmoedig en ga je je voor laten staan op dat wat je bediening is. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet kan begrijpen dat sommige oudere broeders onder ons nog steeds pronken met hun titels. Emeritus, hoogleraar, professor. En dan denk ik van ja, maar dat doen de apostelen ook niet. Dat is nou juist Simon Petrus. Wie ben ik? En nou, ik heb dus nu een YouTube kanaal, hartstikke fijn. Alleen dan denk ik bij mezelf wel eens van ja, ik wil dus niet dat mensen mij gaan volgen. Want er zijn nog zoveel andere goede bijbelleraren. Weet je wat, het moet gewoon een onderdeel zijn van. En de mens heeft natuurlijk de neiging om te zeggen, nou die en die, dat is het. Maar God heeft leraars aan de gemeente gegeven. Dat zijn meerdere.
Zet je die ook op je YouTube-kanaal?
Ja.
Ben je daar
klaar? Nou.
Don't like.
Nee, dat niet. Maar misschien dat ik in de tekst daar wel iets over kan zeggen. Of links, een link kan leggen naar andere goede.
Oh ja.
Ja,
ja,
ja, toch?
Ja, zeker.
Ja.
Nou, geef me een paar link op dan.
Wat zei je?
Geef me een paar link op.
Ja, zeker. Aad, doe ik.
Maar vind je niet dat veel leraars dat ook heel verwarrend kan werken?
Omdat, nou ja, je moet wel de goede weten. Hè?
Ja, precies. Dus, maar toch heb je dan nog wel dat je verschillende meningen hebt. Want daar word ik op het ogenblik een beetje mee geconfronteerd.
Nou, dat is... Ja, maar je hebt wel een categorie die zit er voor 99,9% op dezelfde lijn.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Moet je dan een beetje zoeken.
En dan heb je nog altijd een klein percentage, die ene zegt dit, maar de grote lijnen van de schrift, en dat heeft Aad zeker.
Frans.
Wie?
Frans van Herlijnen.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld.
Ja.
En daar moet je dan wel je een beetje bij houden.
Ja,
apostel is eigenlijk een gezaghebbende die namens de verhoogde Heer spreekt, of schrijft. Dus als Petrus een brief schrijft als apostel, is dat eigenlijk een brief van de Heer Jezus via Petrus. Vanavond is er een vergadering in een gemeente van een hele goede vriend van mij. En die zijn na 3 jaar vergaderen, zijn ze uiteindelijk tot de conclusie gekomen, wij gaan vrouwen een leidinggevende positie geven in de gemeente. Hij, mijn vriend en een aantal broeders hebben daar vanaf het begin al tegen aan geageerd. Want ze zeggen, De apostel Paulus zegt, ik sta niet toe dat een man, sorry, dat een vrouw leert of gezag heeft over de man. Zij moet zich stilhouden. Dat zegt de apostel. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus dat. Hè?
Mm-hmm.
Maar nee, er werd weer, alles werd van tafel geveegd. En dus heeft dan op een gegeven moment theologie, heeft dan de overhand boven het apostolische onderwijs. Want zo ingewikkeld is dat niet. Mijn inziens. Je kunt er eindeloos over gaan zitten discussiëren. Maar de schrift zegt, ik sta het niet toe. En ik is Paulus, maar omdat hij apostel is, is dat Christus. Ook als hij zegt, ik geef erin mijn mening, 1 Korinthe 7, is dat ook apostolisch. Moeilijk. Nou, dan gaan we verder, want het wordt alleen maar mooier. Er staat aan hen die een even kostbaar geloof als wij zijn de apostelen, verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Joden die tot geloof kwamen, hadden een kostbaar geloof ontvangen. En geloof is gericht op een persoon die we niet zien. Kom ik zo nog even, denk ik, op terug. En Joden hadden een godsdienst waarin alles zichtbaar was. En ze moesten van het zichtbare naar het onzichtbare. En dat vinden mensen heel moeilijk. Want je hebt een fysieke tempeldienst. Je ziet de offers, je ziet de priesters. Het is allemaal voor de zintuigen ontworpen. Maar het zijn schaduwen. En als je geloof hebt in de Heer Jezus, is dat kostbaar. Want wij hebben door Gods genade, komen we zo op met het woord heerlijkheid, hebben wij iets leren zien van wie hij is. Zoals Paulus in Filippenzen 3 zegt, ik ben door Christus gegrepen. Hoe kan dat? Hoe kan het nou dat de schilder gegrepen is door de Heer Jezus?
Hoe is dat dan?
Dat is ongelooflijk.
Hoe kan het dat die man zo enthousiast erover, dat hij met mensen op zijn werk erover praat, dat hij naar Bijbelstudies gaat? Hoe kan dat? En dat jullie allemaal, zoals jullie hier zijn. Ja, het staat niet in de schrift dit hoor.
Honger. Dat is ons leven al waar.
Ja, we dachten al. Openbaring
van dit jaar. Nee, honger naar hem. Hoe kan dat? Dat komt door de gerechtigheid, staat er, van onze God en Heiland. En dat is een prachtige uitdrukking, want het is, ja, dit is een beetje moeilijk te snappen, maar het is naar Gods gerechtigheid dat iedereen die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, ook al is het maar een heel klein beetje vertrouwen, dat kostbare geloof ontvangt. En ik heb die tekst daarbij gezet uit Romeinen 3, vers 26, dat God zijn gerechtigheid betoont vandaag. Hoe dan? Als hij hem of haar rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Gods rechtvaardigheid is als hij mensen geloof zicht op zijn zoon geeft, doordat zij vergeven zijn van al hun zonden. En dat is rechtvaardigheid bij God. Je bent een rechtvaardig in zijn oog. Nou, dat is een heel ander onderwerp, maar dat zegt even een klein beetje iets over Gods gerechtigheid. Ik vind het heel mooi. Maar dan staat er ook nog bij, door de gerechtigheid van onze God en Heiland. De Heer Jezus wordt hier dus weer genoemd God. Onze God en Heiland. En het woord Heiland komt ook voor in Jesaja 45, vers 15. De God van Israël die een heiland is. En dus moesten de Joodse lezers van Petrus horen die de schapen weidt. Deze Jezus is jullie Yahweh, de heiland. Hij is het. Nou, dat is dus wat die man, die ik heel goed ken, stellig ontkent. En nou ja, ik heb met hem daarover gemaild, eindeloos. Maar hij geeft niet toe. Hij weet al die teksten te weerleggen. Die zo overduidelijk zeggen dat de Heer Jezus Christus de God van het Oude Testament is. Eer Abraham was, ben ik. En Jesaja, die in hoofdstuk 6 de heerlijkheid van God ziet. Daar zegt Johannes van Johannes 12 dat hij zijn heerlijkheid zag. Dat is de heerlijkheid van Christus.
Mm. Onderbouwt hij dat dan op een goede manier?
Zo.
Ja, dat is.
Hij onderbouwt het gigantisch. Alleen, het is heel listig. En zo listig is de slang. Ja, want het woord God is theos in het Grieks. En de Satan wordt de God van deze eeuw genoemd. Dus dan zegt hij, kijk, Satan is toch ook niet God? Maar ja, wordt wel God genoemd. Dus de Heer Jezus wordt wel God genoemd, maar dat is niet God in de zin van de schepper.
Ja.
Zo gaat het. Ja.
Ik denk, ja, bij mij staat zalig maken in plaats van heiland.
Ja.
Komt dat zelf mee?
Heiland is onderhouder, behouder, zaligmaker. Ja. Ja,
een beetje. Redder.
Ja.
Okay.
Een zorgende, onderhoudende God is het. Ja? Nou, wij, zoals wij hier zitten, hebben het meest kostbare in het hele universum ontvangen. En dat is geloof, zicht, kennis van de geliefde van de Vader. En dan kan je dikke auto hebben, een dik huis hebben, dan kan je, weet ik wat allemaal, hebben wat de wereld nastreeft. Dat gaan we zo zien, hè? Begeerte in de wereld. Maar als je dat kostbare niet hebt van het geloof, heb je niks. En dan ben je naakt. En dan zul je zonder bruiloftskleed straks verloren gaan. Dat is heel verdrietig. Nou, dan vers 2. En we moeten onthouden dat elke tekst die Petrus schrijft, is geschreven met het oog op de valse leraars. Dit is het gevaar waar hij de schapen voor wil behoeden. Dus als er dan staat, genade en vrede zij u vermenigvuldigt, dan betekent dat, als wij ontmoedigd kunnen raken of bedrukt door alle verschillende meningen en visies, alle verwarring, dan zegt hij, genade en vrede, en dan zegt hij zelfs, zij u vermenigvuldigt. Genade, hij bewaart ons, hij geeft ons inzicht. Als wij maar afhankelijk willen zijn. Als wij maar willen zeggen, Heer Jezus, ik kan uit mezelf uw woord niet begrijpen. Mijn intellect is vleeselijk. Het schiet tekort. U moet mijn verstand openen. Als we die houding hebben, en ik wil u dienen, ik ben een slaaf, Heer Jezus, in al mijn zwakheid, dan geeft hij inzicht. Genade. Vrede betekent rust. En er staat achter, ik vind het ook weer zo mooi, in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Hier wordt weer duidelijk een onderscheid gemaakt tussen God en Jezus, maar dat komt omdat hier niet staat, zoals in vers 1, Jezus, onze heiland Jezus Christus, hier staat Jezus onze Heer, die daarboven is. Hij is ook nog een mens en hij is daarboven. En de kennis van deze goddelijke personen geven ons genade en vrede.
Ja.
Daarna moeten wij leren dat onze focus, onze aandacht, onze fixatie, moet ik zo maar zeggen, moet zijn gericht op wat er allemaal fout is en wat er allemaal in de wereld gebeurt en alle tekenen van de tijden, maar op hem.
Mm-hmm.
Dat geeft ware vrede en ware genade. Toch? Nou, en dan komt een van de mooiste versen van het Nieuwe Testament die ik al heel vaak heb gebruikt, mogen gebruiken. Vers 3. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers, let op, alles geschonken. Dus waarom altijd maar weer dat zoeken naar meer? Of je moet de doop met de geest ontvangen, anders ben je nog steeds niet geestelijk. Waarom is er een Er is meer conferentie? Je kunt beter een Alles is gegeven conferentie houden.
Ja.
En daar met z'n allen mee bezig zijn. Want ik zal je vertellen hoe dat komt. De gelovigen, zijn we, zo zijn we allemaal, zijn altijd geneigd naar zichzelf te kijken.
Mm-hmm.
Onze staat. En dan denken we, ja, het is allemaal niet zo fantastisch. Ik ben vandaag weer chagrijnig geweest tegen mijn vrouw. Ik was een beetje ongevoelig. Er moet meer zijn, toch? Ik wil geestelijker zijn. Ik wil mezelf geestelijker voelen, laat ik het even zo zeggen. En dan komen er mensen die zeggen dan, ja, als je, ja, tuurlijk wil je dat. Kom maar bij ons.
Geestelijke manipulatie.
Ja. En dat is exact hetzelfde als in de New Age. Want in de New Age,
ja, de mensen willen het.
Allemaal naar voren gaan.
Ja. Zeer veel in de mens.
Ja.
Die wil niet afhankelijk zijn van een God
Die wil zich niet op een lagere plaats neerzetten.
Nee, maar kijk, in de New Age is het, als je dit boek volgt, ben je gelukkig. Mm-hmm. Als je die cursus volgt, ben je gelukkig. Nou, je betaalt een hoop geld, gaat naar een cursus, gaat stenen leggen, gaat klanken uit een schaal halen. En dan ben je weer niet gelukkig en dan ga je weer naar de volgende. En met christenen ook. Die conferentie, daar vind je het. Opwekkingen, nee. Lees nou wat hier staat. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken, betreffende, hè, wat betreft het leven en de godsvrucht. Hoe dan? Door de kennis van hem.
Amen.
Daar moeten we daarin gaan groeien.
Juist.
En niet zoeken naar wat er meer is buiten dit woord.
Juist.
Precies.
Paulus zegt in 2 Timotheüs 3 dat het woord van God is geïnspireerd, hè? Door God ingeblazen en is nuttig. En zo is de mens Gods volkomen toegerust. Dat staat er. Volkomen toegerust. Dus ik hoef niet een stem te gaan zoeken of een ervaring te gaan zoeken. Want ik heb het leven. Dat ik dat niet ervaar, dat is een heel andere discussie.
Het probleem van jouw mens.
Ja, nou ja, ik zeg meestal niet je oude mens, maar het vlees. Want je oude mens is met Christus gekruisigd. Ja, ook niet gestorven, gekruisigd.
Oh, ja.
Je moet altijd de juiste termen gebruiken.
Ja,
want als het vlees, als wij naar het vlees leven, komt de oude mens weer tevoorschijn. Tenminste zijn karakter, zijn kenmerk. Hoewel die oude mens van God weg is. Hè? Ja. Maar dan wordt hij weer openbaar in ons leven. Dat willen we toch niet? Want we hebben hem afgelegd. Mm-hmm. Hoe groei je dan? Nou, door te genieten van wat God gegeven heeft in zijn zoon. Alles is gegeven. Nou ja, jullie met een kleinkind, Mila.
Ja.
Nou, dat kleine meisje, daar is alles al in. Alle gaven, alle talenten, het karaktertje. Alles wat God haar heeft gegeven, is in dat kleine babytje. Ze hoeft niet naar meer te zoeken. Ze moet alleen groeien. Melk erin en later vastvoedsel. Enzovoort. En dan groeit zo'n kind op tot wat er al in zit. Dat is met God ook. Hij heeft ons doen wedergeboren worden. Mm-hmm. Naar zijn wil. Jacobus 1 vers 18. En hij heeft ons alles gegeven. En dan zegt hij tegen ons. Groei. En dan zeggen wij. Hoe moet dat dan? Eet. Waar moet ik van eten? Het brood van het leven.
Zo eenvoudig is het.
Zo eenvoudig is het. En dat doe je door de schrift. De Bijbel. Met een ontvankelijk hart te lezen. Mensen op te zoeken die ook dat verlangen hebben, die de Heer Jezus kennen, door gebed, omgang met God en onderlinge samenkomst niet te verzuimen uiteraard. Dat zijn de middelen die God geeft. Ja? Ik heb erbij gezet, we hebben het eeuwige leven, we hebben de geest van God, die rijkelijk over ons is uitgestort. Dus al de liedjes uit opwekking, stort op ons uw geest. Gooi ze eruit,
ja.
Want dat is de taal van ongeloof. Sorry dat ik een beetje hard ben, maar zo is het wel.
Ja.
We hebben alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En we hebben een gelukkige hoop. Een toekomst in het huis van de Vader. Niets hoeft meer gegeven te worden als het gaat om het leven. Hoeft ons niet uit te strekken naar wat dan ook. Want we hebben het al. En dan staat er, door de kennis van hem die ons heeft geroepen. Nou komt die schitterende uitdrukking, door zijn eigen heerlijkheid. En deugd. Deugd is het Engelse woord virtue. Geestelijke energie. Kijk, de heerlijkheid van God heeft ons geroepen. Die heerlijkheid is zijn wezen. En toen ik tot bekering kwam, ik heb dat laatst verteld in een uitzending. Toen heb ik iets geproefd van zijn heerlijkheid, toen ik gewoon maar iets voorlas uit Johannes 4, ik ben het. En er kwam ineens een soort heerlijkheid in die woorden op mij af. Ik wist nog niet waar het vandaan kwam. En toen kwam ik tot bekering. En toen, ja, ineens, weet je, hij is het die mij heeft geroepen. En hij heeft ons allemaal geroepen. Want we zijn volgens Romeinen 8 voorgekend. En God kende ons al, voordat er een wereld was. En hij heeft ons ook voorbestemd. Maar toen wij geboren werden, waren wij nog niet in die roeping. Maar toen kwam het moment dat hij ons riep. Hoe deed hij dat? Door zijn eigen heerlijkheid. We konden geen nee meer zeggen. Nou, bij ons, iedereen heeft een ander verhaal. Dus het zou prachtig zijn als iedereen ook zo'n uitzending zou doen. En gewoon zijn verhaal zou vertellen. Want dat is prachtig om te zien hoe God verschillende mensen roept. Mm-hmm. Ja. En bij de een gaat het zo, bij de ander gaat het zo. Ja? Mm-hmm. Maar onthoud nou, hoe krijgen we overwinning over al die verwarring? Hoe leven we te midden van deze verdeelde christenheid? Nou, zijn heerlijkheid en zijn deugd, zijn uitnemendheid, trekt ons naar hem toe. Dit geeft overwinning in tijden van verwarring. In plaats van heel veel te doen, want veel gelovigen denken dat je heel veel moet doen. Sommige gemeenten zijn alleen maar gericht op doen. Doen, evangeliseren, je moet dit, dat, je moet lid van een kring, je moet... Dan word je al moe van als je daar een paar keer geweest bent. Ik moet van alles. Nee, ik hoef ook niet te strijden tegen al die dwaalgeesten. Nee, ik mag mij verheugen in hem. Nou, dan vers 4, waardoor hij ons de kostbare en zeer grote belofte geschonken heeft. Dus we hebben een kostbaar geloof en kostbare beloften. En die zijn nog groot ook. Uit genade. En daardoor zijn wij deelgenoten, ik vind het ook weer zo mooi, van de goddelijke natuur. En er staat in 1 Johannes 5, vers 11 en 12. En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Wij hebben zulke grote beloften. En daardoor zijn we deelgenoten worden van de natuur van God. Licht en liefde, dat is zijn natuur. Dat is in ons. Wij zijn familie van God geworden. En daardoor zijn we ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. De wereld is... Nou, ik was laatst met een vriend van mij, dan moet ik altijd een beetje lachen. Gingen we naar die Leviticus 6 bespreking en ik zat met hem in de auto. En dan begint hij eventjes dan over de wereld. Nou, dan moet ik altijd... Deze wereld is zo verschrikkelijk voor ons. Niet normaal. En dan komen er allemaal verhalen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Maar het is allemaal door de begeerte. Eva zag de boom die begeerenswaardig was om van te eten. Mensen die strijden voor hun eigen idealen, begeerte. En er is alleen maar verderf. 139 mensen doodgeschoten door 4 terroristen. Waarom? Door de begeerte. Begeerte. Wij willen onze, nou ja, islamitische idealen vertegenwoordigen. Begeerte. Nou, die begeerte zit helaas ook nog in onze eigen natuur. Maar we zijn wel ontkomen doordat wij nu een hoop hebben en zeer kostbare beloften. Nou, even naar 1 Johannes 2. Ik moet wel even op de tijd letten, want we zijn natuurlijk iets later begonnen. 1 Johannes 2, vers 15. Er staat... Over die begeerten, dat is belangrijk om dat even goed helder te hebben. 1 Johannes 2, vers 15. Heb je?
Ja.
Kijk. Er staat, heb de wereld niet lief, nog wat, let op hè. Dus er staat, heb de wereld niet lief, maar ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, dubbele punt, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Begeerte.
Of genieten.
Huh?
Of genieten.
Of genieten. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, dat bedoel
ik. Ja. Begeerte is dat wat mij dient, waardoor ik hoog in dit leven sta. De Heer Jezus had geen begeerte. Zijn begeerte was de wil van de Vader doen. Ja. Dat was een goede, goddelijke begeerte. Ja. Dus ja, wij zijn nu uit deze wereld getrokken doordat wij deelgenoten zijn geworden van de goddelijke natuur. Schitterende uitdrukking. Ja? Vers 5. Maar nu komt het. Nou komen dus die 7 dingen die wij bij het geloof moeten voegen. En dat zijn praktische zaken, opdat wij zo straks rijkelijk de toegang van het koninkrijk worden verleend. Is dat een zin? Ja, bijna. Voeg om deze reden ook, nou welke reden? Nou, dat wij dus deelgenoten zijn van de goddelijke natuur. En wij moeten niet mensen zijn die zeggen, nou, wij zijn deelgenoten van de goddelijke natuur, wat fijn, en klaar. Nee, het leven moet geleefd worden. Er moet een uiting zijn van dat wat de natuur van God is. Licht, heiligheid, liefde. Dus voeg om deze reden ook met inbreng van alle ijver. En de ijver volgt op het geloof. We moeten niet omdraaien en zeggen, als je dit en dat doet, dan word je gezegend. Want God heeft ons gezegend, we hebben hem gezien door het geloof. En dat zorgt voor ijver. De ijver volgt op zicht op de Heer Jezus. Maar die ijver is wel onze keuze. Willen wij werkelijk de deugd bij het geloof voegen? Nou, geloof, daarvan zegt 1 Johannes 5, vers 4 en 5. Eventjes voorlezen. 1 Johannes 5, dit is een schitterende tekst, hè, want heb je het? Het is maar 2 hoofdstukjes verder dan net, hè, dus je bent er dichtbij, ja. Goed zo. 1 Johannes 5 vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Dat betekent eigenlijk, in mijn eigen woorden, als je zicht hebt op de Heer Jezus, dan trekt jou dat uit de wereld. Want je hebt iets kostbaarders dan de wereld gevonden, dat is de Zoon van God. Dus dat geloof geeft energie. En dat is de deugd. Geloof heeft dus een object wat in de hemel is, de Heer Jezus. En dat zorgt voor ijver. En deugd of virtue is de geestelijke moed en energie die nodig is als het geloof beproefd wordt. Want er zijn valse leraars. En die proberen jouw zicht op de Heer Jezus te vertroebelen. Hij is niet God. Wel nee, hij wordt wel God genoemd. Maar hij is natuurlijk niet God de schepper. Maar de deugd is alle energie en alle ijver en alle hoe noem je dat nou? Moed om te zeggen nee. Mijn Heer en mijn Heiland is degene die ik aanbid. En die is bij God. En hij is God. Dat is deugd. Deugd is geestelijke moed om uit te spreken, om te staan voor hem in wie wij geloven. Mm-hmm. Nou, er is 1 zuster die is uit die gemeente gegaan. Mm-hmm. En de oudste wil met haar een gesprek. En ik heb gezegd, nee, als deze man niet aangepakt wordt, hoeven ze met jou geen gesprek aan. Want ze willen haar natuurlijk terugpraten. Maar je kunt geen verbinding hebben met een gemeente waarin dit soort mensen getolereerd worden. Want dan heb je deel aan de boze werken van zo iemand. Want voor God is zijn Zoon zo kostbaar, dat iedereen die iets afdoet aan zijn heerlijkheid, eigenlijk een stem van de slang is.
Ja.
En daarom moeten wij eigenlijk daar deugd. En deugd is gewoon de moed. En dat heeft zij. Vind ik heel knap. Om te zeggen, nee, als mijn Heer zo naar beneden wordt gehaald, dan ga ik daar niet meer heen. Ik wil me daar niet mee verbinden. Dat is deugd.
Ja. Mensen zouden denk ik moeten beseffen, als ze de Bijbel leert dat hij de afspiegeling is, ja, van Gods wezen, de Vader.
Ja.
Dan denk ik, daar kan je niks aan afdoen.
Nee, natuurlijk niet.
Helemaal niks. Daar is niemand toe in staat. Behalve hij zelf. De zoon.
Ja. En als hij niet God is,
indeed,
dan zal ik hem moeten dienen in mijn eigen kracht. Want Christus is in mij. En hij is voor mij. En hij is mijn hoge priester. En hij is degene die leven geeft. Hij is het leven. Als hij God niet is, is hij ook niet het leven. Want alleen God is het leven. Dus ja. Nou, dan staat er nog, voeg dan bij de deugd de kennis. Dus de geestelijke moed komt weer voort uit het geloof. Maar het leidt ook weer tot meer kennis van wie de Heer Jezus is. En wat hij met ons leven wil. Maar de valse leraars zullen zeggen, luister. En ik moet nou even denken aan, ja, sorry dat ik even een voorbeeld noem. Maar Hour of Power van Robert Schuller, ken je dat?
Ja.
Dat zijn dus valse leraars. En die zeggen, joh, je moet gewoon positief denken. Self-esteem, hè? Heette een van zijn boeken. Jezus was ook iemand die zijn eigen positiviteit kent. Hij werd voortdurend bevestigd door de Vader. En dat was zijn zelfbeeld. En dus moeten wij ook positieve woorden over onszelf uitspreken. Nou, dat is dus, leidt dus niet tot kennis van hem, maar tot kennis van onszelf. En daar word je niet vrolijk van. En deugd, als je die virtue, die deugd hebt door het geloven in de Heer Jezus, dan ben jij in staat om tijdens verjaardagen of tijdens ontmoeting mensen zeggen, nou, ik heb Hour of Power gekeken, ben geweldig. En dat jij dan met alle tact en, maar wel met alle duidelijkheid zegt van, ja, sorry, maar dat soort dingen, dat ga ik niet volgen, want dat is niet mijns inziens naar de Bijbel. Het gaat alleen maar over positief denken. Ja?
Hoe doe je dat met tact, denk ik,
ja. Nou, door
leugen ontmaskeren met tact. Nou, misschien denk ik dat je geen gelijk hebt. Nee, het is gewoon niet waar.
Nee, maar dat snap ik wel. Dat bedoel ik bedoel ook niet zo. Dat je moet het ook niet. Ik bedoel alleen van op welke momenten zeg je dat en hoe zeg je dat?
Ja, hoe zeg je dat?
Hoe kom je over?
Kijk, ik krijg altijd appjes van bepaalde personen over boeken en dit boek en dan weer die podcast van de EO. En dan denk ik van, ja, luister ik er even naar. En vandaag ook weer iemand van, ja, ik zal maar niet zeggen van wie, maar dat duurde 8 minuten. Maar ik heb geen één keer iets over de Heer Jezus in al die 8 minuten gehoord.
Mm-hmm.
Het ging wel over God en over een soort van positief-achtig leven. Maar je proeft al gelijk van, dat klopt iets niet. Maar dan ga ik dat niet zeggen elke keer, want dan word ik op een gegeven moment ook zo'n repeterend bandje eigenlijk. Maar ze weten inmiddels wel hoe ik erover denk.
Dus sommige mensen zijn natuurlijk hardleers. Die moet het gewoon 10 keer horen.
Ja.
Zijn mijn vader ook altijd, moet ik je nou weer zeggen?
Ja.
Hebreeën 5. Traag in het luisteren.
Ja. Hey, nog een paar minuutjes, dan gaan we nou heel kort pauze houden, want je hebt vast alweer koekje bij, toch?
Ja,
ah!
Ja.
Yes.
Maar niet genoeg.
Niet genoeg?
Ja, we zijn er niet.
Oh, ik hoef niet, ik offer mij op.
Oh, je wil niet hebben. Nee joh. Van de huis staat ook boekjes.
Oh, dat zijn ook
van het huis staat ook boekjes.
We zijn alweer vleeselijk aan het denken, zie ik alweer. Nee, maar als je kennis krijgt van God, dan staat er in vers 6, let op, zelfbeheersing. Want hoe meer kennis je hebt, hoe meer je in staat bent om het vlees, hè, als het ware, te bedwingen, de Satan te weerstaan, en de wereld buiten te houden. Daar heb je wel zelfbeheersing voor nodig. Zelfbeheersing is alle, nou ja, uitingen van de natuur van Adam die nog in ons is, om die te beheersen. Maar dat kan niet door eigen kracht. Daar hebben we kennis voor nodig. Kennis is in Petrus zijn brief niet, nou ja, theologische kennis. Maar dat is hartskennis van wie God is.
Wijsheid?
Ja. De wijsheid, ja. Inderdaad. Want er zijn heel veel theologen in deze wereld. Zoals ik, die meneer die vandaag die podcast had. Ja.
Hallo?
Nou, dat ook weer niet. Maar het was allemaal een beetje, ja, wat de mens fijn vindt om te horen, laat ik het even zo zeggen. Maar ik heb het al eens vaker gezegd hier. De geest leidt ons altijd tot het kruis. En het kruis
Dat is de sleutel van
de veroordeling van ons eigen
dat is de sleutel van ons.
Vlees. En dus moeten we ons totaal afhankelijk als een slaaf opstellen van de Heer Jezus. Nou, zelfbeheersing leidt weer tot volharding. Want het zal steeds vaker gebeuren dat wij geconfronteerd worden met verleidingen via valse leraars. Om toch maar het pad van het geloof op te geven en bijvoorbeeld in de contemplatie te gaan. Of in de ervaring van de charismatische wereld. Maar dan zegt de Bijbel altijd volharding. En dat woordje volharding zou niet nodig zijn als God ons altijd zou genezen en ons altijd zou helpen in alle situaties en ons een fantastisch leven zou geven. Want dan heb je geen volharding nodig. Maar volharding is juist nodig als je ziet dat alles om je heen afbrokkelt van Gods getuigenis. En dat de naam van de Heer oneer aangedaan wordt. En bij de volharding uiteraard ook de godsvruchtheid steeds meer gaan lijken op Christus. En hij heeft ook tegenspraak, hè? Hebreeën 12, let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. En ik had van de week weer twee van die dagen dat ik dacht van, ja. Ik vond het wel heftig hoor, die aanslag in Rusland ook, moet ik zeggen. Ik lees dat dan wel op het nieuws, maar dan komt het toch wel erg binnen. Ik denk van wat erg. En nou ja, nog wat dingetjes in de gemeente waar je dan weer mee geconfronteerd wordt. En dan denk je wel eens bij jezelf, ik dreig een beetje moe te worden, maar dat moet niet. We moeten elkaar weer opbouwen en bemoedigen. Dus nou ja, morgenavond sterkte, want die broeder heeft het ook heel hard nodig. We gaan even pauzeren, want het is alweer een uur verder.
Ja.
Goed. Het waren weer lekkere koekjes. Ik vond deze nog lekkerder dan de bokkenpootjes.
Ik ben niet zo van de bok, hoor.
Nee, jij bent niet
van de bokken.
Ja, jij bekijkt alles geestelijk, hè? Lastig. Oké. We gaan even naar vers 7. Kennis leidt tot godsvrucht en in 1 Timotheus 3 lezen wij het geheim van de godsvrucht. En het geheim van de godsvrucht wordt daar beschreven in wat mijn overtuiging wel een beetje is, maar dat weet ik niet zeker, in een christelijk lied van die tijd. En er staat in 1 Timotheus 3 het volgende over. Vers 16. Ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht, of het geheime. En dan komt er een soort lied of een gedicht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepreekt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Dat is het geheim van godsvrucht. Het geheim van de godsvrucht is dat je deze persoon in al deze aspecten gaat leren kennen. En dat vind ik prachtig, want hij is geopenbaard in het vlees, daar heb je al zijn godheid. Hè? Dan gerechtvaardigd in de geest, dat betekent dat zijn leven was één grote rechtvaardiging door de Heilige Geest. De Heilige Geest kende geen enkele smet op hem, hij is gerechtvaardigd door de geest. Dat moet ons ook al tot bewondering brengen. Hij is gezien door de engelen. Alle heilige engelen zagen met verwondering hoe hij 33 jaar lang hier op aarde God heeft verheerlijkt in elke vezel van zijn bestaan. Bijzonder. Dan gepredikt onder de volken. Dat zijn de apostelen die dat gedaan hebben en anderen die uitgingen. Maar let op, hè. Hij is gepredikt onder de volken. We hadden vorige week donderdag hadden wij een avond over de derde brief van Johannes. En die staat inmiddels ook op de site. Maar daar staat zo'n mooie uitdrukking. Er staat dat zij voor de naam uitgegaan zijn. Dat zijn alle broeders die de wereld in zijn gegaan. Met het onderwijs, de prediking van het evangelie. En dan staat er voor de naam uitgegaan. Dus de naam van de Heer Jezus, dat was hun boodschap. Het staat hier ook. En dan, gelooft in de wereld, niet door de wereld, maar in de wereld. En hij is opgenomen in heerlijkheid. Dat is de Heer Jezus, dat is het geheim van de godsvrucht. En dat is wat we bij de kennis voegen, volgens 2 Petrus 1. En uiteindelijk zal dat leiden tot broederliefde. Want wij leven niet alleen op deze wereld met de natuur van God, maar we hebben allerlei broeders en zusters. De Heer Jezus zegt, als je mij volgt, in Marcus is dat, geloof hoofdstuk 10, dan zul je huizen en moeders en zusters en broeders ervoor terugkrijgen in deze eeuw en in de toekomstige eeuw, het eeuwige leven. Dus je hebt allerlei broeders en zusters die je dan lief gaat hebben als je groeit in de genade van God. Nou, die broederliefde, die zullen uiteindelijk leiden tot de liefde. En de liefde is een zijn. Het is niet een activiteit per definitie. Tuurlijk heb je lief in daad. Maar je bent, net als God, is liefde. Hè? Want God heeft geen... hoe zeg ik dat nou? Aantrekkelijkheid nodig in de ander om lief te hebben. Maar hij heeft lief. Hij is liefde.
Er staat toch akker bij liefde?
Ja, zeker ja. De goddelijke liefde. En kijk, een huwelijk of een menselijke relatie is altijd gebaseerd op wat je in de ander aantrekkelijk vindt. Maar als je groeit in het geloof, dan ga je je vrouw of je man lief hebben, omdat de liefde in je hart is, uitgestort door de Heilige Geest. En dan is het niet zozeer omdat ze dit of dat allemaal leuk kan. En nou ja, tuurlijk zijn het wel belangrijke aspecten, want we zijn ook mensen. Maar man, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Ja, dat is iets wat de wereld niet begrijpt. Want de wereld zegt, nou ja, als ze mij niet meer aanstaat en we passen niet met elkaar. En ja, dan gaan we gewoon uit elkaar. Het werkt niet. Ik was laatst bij iemand die ik ook op de Bijbelstudie heb gehad. En ik weet van hem dat hij gescheiden is, sinds kort. Dus ik zei van, joh, ik hoor het niet zo goed gaan.
Ja, het gaat hartstikke goed.
Oh. Ja, als het niet werkt, dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken, zei hij. Ja, ik heb er maar niks van gezegd. Ik zei, oké, ja, nee, ja, snap ik wel, zei ik. Begrijp ik wel. Ik was weer goed bezig. Ja, hallo.
Met de vuist op tafel.
Ben je helemaal besoden? Nee. Maar. Hè? Ja, dat is. Ik geef toe, ik maak ook fouten, mensen. Hallo. Ik maak fouten. Ik was te slap. Nee, dat is dom. Maar nee, eventjes, kijk. Maar er is. Het is zo nodig dat wij als we een relatie hebben, als we een huwelijk hebben, dat we in onze huwelijken juist, want er zijn ook zoveel christelijke huwelijken waar het echt, ja, heel erg treurig is, dat weet ik. Maar goed, daarom staat ook de liefde op het eind, hè? Ja. En ja, dat is het geheim van het huwelijk, denk ik. Dat ja, je hebt lief omdat hij liefde is. En omdat je daar ook die keuze voor maakt. En niet altijd omdat zij altijd leuk en aantrekkelijk en fijn is. Maar dat is natuurlijk wel een deel. We zijn nogmaals mensen. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar God heeft ons lief gehad. Ondanks dat wij vijanden waren. En dan zegt de schrift in 1 Korinthe 13. Vind ik zo mooi in vers 4. Ik heb het eronder gezet. De liefde is langmoedig. Nou, daar kunnen we al een hele avond over doorgaan. De liefde vergeet ook dingen. Hè? Is goede tieren, de liefde is niet jaloers. De liefde praalt niet. Is niet opgeblazen. Het gaat om mij. Handelt niet onwelvoeglijk. Zoekt niet haar eigen belang. Wordt niet verbitterd. Dat is heel belangrijk. Rekent het kwade niet toe. Verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Daarom kan liefde ook nooit verbonden worden met ongerechtigheid. Mensen die christenen genoemd worden, maar ongerechtigheid doen, dat zijn mensen die wij niet, waar wij ons niet mee verbinden. Dat wil niet zeggen dat we de liefde niet hebben, maar het is ook liefde als je mensen op die manier vermaant. Zo te zeggen, ik ga met jou niet om. Klinkt gek, hè? Maar is wel zo. Verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. Dat is de liefde. Nou, in onze tijd van ikgerichtheid is dat heel erg nodig dat zulke huwelijken er zijn. Nou, vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, dus die 7 gevolgen van het geloof, dat is een hele unieke manier van niezen.
Nou, dat vond ik
ja, ik denk, ik vond dat knap.
Ik vond het een beetje eng.
Ja, maar moet dan, ja, maar
gewoon laf. Heel, ik denk dat het Nies Award 2024 aan naar jou gaat. Ja. Ik vond hem netjes. Ja, oké. Okay. De 7, dus deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht.
Hij vindt het niet normaal.
Hè, vond je hem? Je vindt hem? Ja, is heel cool. Broederliefde en liefde. Ja, humor hoort ook bij het christelijk leven, toch?
Ja, natuurlijk.
Dat vind ik wel. En alle 7 zijn in deze volgorde genoemd, want het een volgt op het ander. Kunnen die ene ertussen uithalen? En ik vond juist deze 7 dingen, dat ik daar te weinig tijd voor heb genomen, om dat eens goed te overdenken. Want dat zijn echt prachtige dingen. Maar als ze dus overvloedig zijn, dan laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar. Wat, let op hè, niet wat we doen, maar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus, zijn hele naam wordt hier genoemd, betreft. Geloof leidt dus uiteindelijk tot meer geloof of kennis in de Heer Jezus. En zo groeien wij steeds meer toe naar het beeld van hem, tot eer van de Vader. Wat is er?
Niet geloof iets tussen.
Alweer een fout?
Ja, een fout.
Ja, dat is nu haar de fout. Waar staat geen geloof?
Deugd, geloof, kennis, zelfbeheersing. Was het toch?
Nee, geloof, deugd, kennis. De geloof begint het mee.
Eerst geloof, dan deugd.
Ja.
Deugd, kennis, zelfbeheersing.
Dus geloof staat als eerste. Ja? Nou komt er een ernstig woord, want hij bij wie deze dingen niet zijn, ja, er zijn ook christenen die deze dingen totaal niet vertonen. En die is dus blind, want zijn zicht is niet gericht op boven, is kortzichtig, alleen maar bezig met nu, ik, en is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. Want hij gaat weer verder in het pad van zonden, door wereld gelijkvormig te worden. En Jacobus zegt, overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. En Demas heeft mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld, zegt Paulus in 2 Timotheus 4. Dus je kunt als gelovige wel gereinigd zijn van je zonden, maar toch leven alsof je hier beneden helemaal thuis hoort. Dat kan. Dus dat is een ernstige zaak. Ja? Hij of zij wordt teruggezogen in deze wereld. Nou, we kennen misschien allemaal wel van dat soort mensen. Toch? En daarom is het ook zo moeilijk om vandaag in onze tijd te groeien in het geloof. Omdat ik toch wel denk dat het belangrijk is dat we juist die mensen opzoeken. Ja. Wij doen het ook, wij spreken af met mensen waarvan we weten van joh, dat zijn mensen die echt de Heer Jezus lief hebben. En dan heb je gewoon hele fijne avonden. Je hebt het niet de hele avond over het geloof, maar het komt zeker altijd wel te sprake. Dan, ja, bij jou is dat mensen
90%
wel. Ja. Nou, bij ons scheelt een beetje wie het zijn, maar vaak wel heel veel over ons gemeenschappelijk geloof. En natuurlijk ook over andere dingen, maar je bouwt elkaar gewoon op. Oh, sorry. Ja, ik sla hem even knock-out hier. Alhoewel dat niet zo makkelijk is met een man van zijn postuur. En zijn leeftijd.
Dankjewel.
Dat is niet te schilderen deze keer. Nou, mensen, hij wilde aandacht weer, maar dat gaan we hem niet geven. Nou, vers 10. Daarom, broeders, dat geldt ook voor de zusters, beijvert u. Zie je dat? Dus, kijk, we weten allemaal wel dat je best doen een gevaarlijk iets is in het christendom. Maar je beijveren volgt altijd op je kennis van de Heer Jezus. Dat is ook zo in een huwelijk. Als jij je vrouw leert kennen of je man en je hebt zo'n persoon lief, dan ga je toch ook beijveren om jouw man of vrouw zijn te bevestigen en dat waar te maken. God vraagt altijd een keuze van ons. Dus beijvert u te meer. Want er zijn heel veel mensen om ons heen die zich christen noemen, maar blind en kortzichtig zijn. Ja, ik zeg dat omdat Petrus het zegt. En Paulus zegt ook in Filippenzen 3, er zijn velen die wandelen als vijanden van het kruis. Hun God is de buik. En soms is het best lastig om dat uit te leggen. Dat je zo niet wilt zijn. Beijvert u des te meer uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat betekent niet dat je je roeping en je verkiezing kan verliezen, maar dat je ze in je leven uit, dat je ze waar maakt. Dat je daar een waardige vertegenwoordiger van bent, van die prachtige dingen, roeping en verkiezing. Hij heeft ons uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Ja.
Dat je daarin wortelt.
Ja. Dat je daarin wortelt en dat het zichtbaar wordt dat die andere, dat is iemand die duidelijk niet in deze wereld wil thuishoren, maar die heel duidelijk getuigt van een andere roeping. Namelijk daarboven. Dat merk ik in zijn woorden, merk ik in zijn keuzes, merk ik in zijn... Ja, en dat hoop ik, zeggen mensen ook van mij en van ons allemaal.
Hemelburgers.
Ja.
Precies.
Klopt.
Maar daar zie je dat het een stukje toewijding is in je roeping en je verkiezing.
Ja.
Want het is eenzijdig bij God vandaan, volledig het werk van God.
Ja.
En dat betreft staat dat vast. Maar door je toewijding zal je nooit meer struikelen. Dus ja. Dan vraag ik me hardop af, als ik struikel, ben ik niet toegewijd genoeg geweest.
Ja, maar wat is struikelen? Wat is struikelen in dit verband? En mijn inziens is struikelen in dit verband,
dat
heb ik ook bijgezet, bevangen worden door de geest van de wereld, die door de dwaalleraren, valsleraren en de spotters wordt binnengeloodst. Daar struikel je niet in. Je gaat niet achter valse leraars aan. Je doet het gewoon niet.
Oh, okay. Je bent volwassen in het geloof en je loopt niet meer met de veeheer van wind mee.
Ja. Klopt. Andere schriftgedeelte zegt wij alle struikelen dikwijls. Ja. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat wij niet altijd in de geest reageren, of door de geest, dat is gewoon zo. Maar hier gaat het echt puur om struikelen in de zin van, hè, wij zijn niet blind of kortzichtig, wij hebben onze focus niet op hier beneden, wij hoeven niet hier te settelen en alles, maar naar carrière onze begeerte in te vullen. Ja. Hè?
Carrière maken.
Nee, nou ja, dat mag wel als je daarmee niet jezelf dient, maar de gemeente van Christus.
Ja.
Ja? Want, vers 11, zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ja, de Heer Jezus zal 1000 jaar regeren, maar het is ook een eeuwig koninkrijk. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat lezen wij in 1 Korinthe 15. Brilletje weer op. Er staat ook trouwens al in Daniel 7, dat zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. In onze tijd wordt de christenheid verdorven door valse leraars, maar straks zal hij eeuwig regeren. En dat staat in 1 Korinthe 15, vers 25... Heb je het? Want hij moet regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Nou, dat lezen in de Openbaring, wordt in een poel van vuur gegooid, de Hades. Want hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Dat is God zelf. Maar wanneer hem alles onderworpen is, dus ook de dood, uiteindelijk als die verslagen is, dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn aan hem die hem alles onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. Nou, Dus die 1000 jaren komen tot een einde als de dood en het dodenrijk in de Hades worden gegooid. En de Satan en alles wat met zijn leger te maken heeft. Maar dan is God alles in allen. Dat is lastig. Maar als de eeuwige God, zal de Zoon ook blijven regeren. Ja? Dus de mens op de troon op aarde, daar komt een eind aan. Maar hij geeft over aan zijn vader en dan is God alles in allen. Dus dan regeert de Zoon nog steeds, omdat hij God is. Gods regering houdt nooit meer op. Zijn koninkrijk houdt nooit meer op. Wij zijn in dat koninkrijk de bruid. Voor eeuwig en altijd. Is toch heerlijk?
Ja.
Nou. Maar. Vandaag kregen we ook een vraag over gisteren. Maar alle gelovigen zullen het koninkrijk beërven. Alle gelovigen. Of je nou vleeselijk bent of geestelijk. Of je jong bent of oud. Maar de vraag is of je rijkelijk de toegang wordt verleend. Rijkelijk betekent dat de Heer Jezus en onze Heiland ons zal eren en belonen in dat koninkrijk. Want dat koninkrijk heeft te maken met beloning. Het vaderhuis is een heel ander verhaal. Want door genade zijn we allemaal kinderen van God. En elk kind van God hoort in het huis van de vader.
Vleeselijk of niet vleeselijk?
Tuurlijk.
Heeft dat ook niet met de bruid te maken? De bruid van Christus.
Ja, wat bedoel, ik snap de vraag. Heeft dat wat?
Ja, je zegt dus kinderen in het vaderhuis.
Ja, bruid. De bruid bestaat.
Kinderen in het vaderhuis.
Ja, daar kreeg ik dus vandaag die vraag over. Of de vraag was iemand die had een artikel geschreven. Dat was zeer warrig. Dus dat hoor ik zo vaak. Alleen de mensen die geestelijk zijn, die zullen tot de bruid behoren. En dat is niet waar. Alle gelovigen horen tot de bruid. Haar kleed. Hè? Ja, haar kleed, dat zijn de daden. Dus door je, wat we net gelezen hebben, door die 7 elementen, wordt haar kleed tot eer van de Heer aangevuld. Dat is het koninkrijk, want daar wordt de bruid getoond aan de wereld. Maar in het huis van de Vader zijn alle mensen door de genade van God naar het beeld van zijn Zoon veranderd. En iedereen zal naar het beeld van de Zoon veranderd worden. Dus niet in iemand die dat iets minder heeft. Nee, dat is nou net de genade van God.
Dus daar is geen verschil?
Nee, geen enkel verschil. Alleen jouw woning ligt misschien wel een paar kilometer af van mijn woning. Dat weet ik niet.
Ik maak geen grap, want als dan op aarde je vleeselijkheid er niet toe doet, omdat je toch dezelfde positie krijgt.
In het huis van de vader wel, ja.
In het huis van de vader.
Ja, klopt.
De beloning kan anders zijn.
Je hebt beloning. Ja, het beloning, maar,
dat vind ik een goeie. Als we andere kronen zullen krijgen, andere beloningen, zal dat onderling geen afgunst geven.
Nee.
Want dat zullen wij niet beseffen.
Nee.
Dat er verschil is.
Die kroon die jij hebt.
De mate waarin jij nu van de Heer Jezus houdt, kan ik niet meten aan de mate waarin ik van hem houd.
Nee.
En dat zal daar.
Ja, maar je moet dus even het onderscheid maken tussen de genade van God en tussen onze verantwoordelijkheid. Dat laatste zal in het koninkrijk tot uitdrukking komen. Daar zullen we lof ontvangen van God of al door vuur heen behouden worden. Het koninkrijk is de manifestatie van onze trouw.
Maar ja, moeten we ook wel voorzichtig zijn om alles in te leggen.
Nou, kijk, de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis van de ponden. Matthäus 25 en Lucas 19. Die geven ons duidelijk weer dat er beloning zal zijn voor ieder die trouw de Heer heeft gediend. Die beloning is niet in het vaderhuis. Want je bent allemaal deel van. Kijk, ik bedoel, hoeveel kinderen hebben jullie? 3 of zo, geloof ik?
2.
Nou, je hebt ook kleinkinderen. Je zult nooit zeggen tegen ze van, nou ja, omdat je dat doet, ben je mijn kind niet meer.
Nee.
Nee, je bent altijd deel van de familie van God. Het huis van vader is ons huis. En al zegt je kind, ik word trans of weet ik wat. Je zegt, oké, ik ben het er niet mee eens, maar ons huis staat open voor jou, want je bent mijn kind, toch? Maar het koninkrijk is de manifestatie, de publieke manifestatie van onze trouw, wat we op aarde hebben betoond. Dan zal duidelijk worden, wie zal er veel lof ontvangen? Wie krijgt meer kronen? Wie is meer tot eer van de bruid het kleed dan de ander. Ja. Ja. Alleen dat duurt maar 1000 jaar.
Maar er zal geen jaloezie onder zijn, dat bedoel ik te zeggen.
Nee, natuurlijk niet. Nee, is absoluut geen jaloezie. Nee. Zeker
dus
niet.
Het is prima als een ander meer kroon heeft.
Ja, en die kronen werpen allemaal voor zijn voeten uiteindelijk weer.
Ja, het is liefde, het is alleen maar liefde. Hij maakt het voor God.
De kroon die heb je niet ontvangen door jou.
Nee.
Dat is door hem.
Dus, dat bedoel ik. Je zal hem maar winnen.
Er is niks van ons.
Nee.
Nou, weet je, er staat, ik sluit er ook mee af, hè, onderaan. Zijn Heer zei tot hem, voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Matteüs 25, vers 23. Dus hij zal in ons worden verheerlijkt in die 1000 jaar, in die dag. Maar bij de een is dat een grotere glans dan bij de ander. Maar in het huis van de Vader nogmaals, dat is puur de genade van God. De opname van de gemeente, iedereen wordt opgenomen. Het lichaam van Christus, iedereen is daar onderdeel van. De Corinthiërs waren vleeselijk. En hij zegt, u bent het lichaam van Christus. Dat is puur genade. Maar de beloning, wat hij ook hier zegt, de rijkelijke ingang, dat is iets anders. En als we dat weten, dan zullen we ons ook des te meer ons beijveren om ook straks, als hij openbaar wordt, zijn publieke manifestatie, dat wij een bijdrage zullen leveren aan zijn glorie en aan zijn heerlijkheid. Doordat wij zullen stralen als de zon. En bij de ene is dat wat feller dan bij de andere. Ik weet niet of de schilder zal stralen straks. We hopen het. We gaan zijn naam niet onthullen. Pas aan het einde van deze studies onthullen we wie de schilder is. Oké, nou dat was het. Dat was prachtig, toch? We zijn net op tijd geëindigd. En ik hoop dat jullie en ook de mensen die hier thuis luisteren bemoedigd om dit stukje nog eens rustig te overdenken en God te danken voor zijn onuitsprekelijke genade.